Welkom bij de eerste aflevering, proefaflevering als het ware, van de podcast Volkseconoom Vertelt. Waarom Volkseconoom hoor je aan het einde van deze, zoals ik al zei, proefuitzending. Nou, laten we maar beginnen. Op deze dag, 16 september in 2020, kregen de lezers van Donald Duck een extra stripverhaal van 8 pagina's. Het verhaal heette De Gouden Verhuizing en was geschreven in opdracht van de Nederlandse Bank. De aanleiding was de verhuizing van de Nederlandse goudvoorraad en kisten vol bankbiljetten van het DNB-kantoor in Amsterdam naar een tijdelijk onderkomen in Haarlem, voordat de hele waardevolle mikmak uiteindelijk jaren later naar een nieuwe, extra beveiligde opslagplaats in Zeist zou gaan. Het is een leuk verhaal. Google even op DNB en Donald Duck en download het. Die editie uit 2020 is een Donald Duck verhaal dat de Nederlandse bank aan ons gaf. Ik ken echter ook een paar Donald Duck edities, waarvan ik denk, het zou, naast leuk, ook best wel nuttig zijn als centrale bankiers die zouden lezen. Bij DNB, maar vooral bij de Europese Centrale Bank, de ECB, waar DNB sinds de invoering van de euro een onderdeel van is. Oké, voordat iemand heel nauwkeurig wordt, DNB is geen onderdeel van de Europese Centrale Bank, het zijn twee aparte instellingen. DNB is een onderdeel van wat ESCB, ofwel het Europese stelsel van centrale bank heet. En ook de ECB is daar een onderdeel van. Het bestuur van de ECB bestaat wel uit alle presidenten van de centrale banken van de eurolanden, dus ook de president van DNB, Klaas Knot. In die DNB-editie van Donald Duck treffen we overigens een mevrouw Knotwilg aan als personage. Toch leuk. Maar goed, leuk dus, zo'n DNB-editie van de escapades van de meest geliefde eend ter wereld. Mijn gedachten gingen, zoals al gezegd, naar een paar andere edities van Donald Duck, die Christine Lagarde, president van de ECB, en de anderen bij die bank de komende feestdagen zouden kunnen, nee, moeten lezen. Zoals eentje uit het jaar 1951. Toen verscheen het verhaal A Financial Fable. Daarin runt Dagobert Duck een boerderij met behulp van kwik, kwek en kwak. Er zijn schapen, kippen en eieren worden er verkocht, etcetera, zoals het op een boerderij gaat. Dagobert Duck komt op het geniale idee om al zijn geld op te slaan in een graansilo. Iedereen zal denken dat er graan in zit, dus zeer veilig, denkt hij. Echter, uit het niets komt er een enorme tornado aanzetten. Die is zo sterk dat al het geld uit de graansilo wordt opgezogen en over het hele land verspreid. Iedereen krijgt letterlijk geld uit de lucht. Het valt met miljoenen tegelijk. En je gelooft het niet, maar iedereen vangt precies 1 miljoen dollar op. En met zoveel geld op zak besluit men massaal te stoppen met werken en, zoals het daar heet, de wereld te gaan zien. Al gauw komt men erachter wat dat precies inhoudt. Er is namelijk geen benzine te koop, eigenaar is de wereld gaan zien, er rijden geen bussen, de chauffeurs zijn de wereld gaan zien. Kortom, er is niets te koop omdat er niets wordt gemaakt. Hoewel, Dagobert Duck maakt zich geen zorgen. Ja, zijn geld is weg, maar het komt snel naar me toe, weet hij kwik, kwek en kwak te verzekeren. Let maar op. En ja hoor, voordat je het weet, moet iedereen toch eten. Alleen, zoals ik al zei, er is niets te koop. Dat wil zeggen, behalve eieren bij Dagobert Duck. De prijs? Een schijntje. 1 miljoen dollar per stuk. De les van dit verhaal is, welvaart komt voort uit werken. Innoveren, steeds beter proberen te worden en niet uit lanterfant. Of wat dacht u van de editie uit 1954, getiteld In de Vallei van Tralalala? Daarin heeft Dagobert Duck het helemaal gehad met Jan en alleman die iets van hem willen omdat hij zo schatrijk is. Ik wil weg, naar een plek waar niemand weet dat ik zoveel geld heb, naar een plek waar geld niet bestaat en vermogen niets betekent, verzucht hij. En die plek blijkt te bestaan, ergens in Azië, de vallei van de Tralalala, vertelt zijn dokter. Goh, wat zullen die mensen blij zijn, aldus Dagobert Duck. Hij besluit op reis te gaan om de paradijselijke geldloze vallei te vinden. Dagobert Duck huurt een vliegtuig en gaat op zoek. En inderdaad, hij slaagt erin, anders was het natuurlijk geen verhaal geweest. Alleen, het vliegtuig kan niet landen in de vallei, dus Dagobert Duck en de zijnen moeten uit het vliegtuig springen. Zo gezegd, zo gedaan. Voordat zij eruit zouden springen, drinkt Dagobert Duck nog iets van zijn medicijn op. De fles daarvan is leeg en hij gooit het dopje weg. In de vallei staat hem een uiterst vriendelijke ontvangst te wachten en hij geniet ervan met volle teugen. Eindelijk geen gezeik over geld. Maar dan vindt een Tralaliaan het flessendopje dat de Dagobert Duck uit het vliegtuig haalt. Trots aan anderen zien en voordat je het weet, biedt iemand één schaap voor het flessendopje. Een andere man roept, ik geef 2 schapen en weer een ander 10. En al gauw komt er ook een bod van 20 schapen voor het dopje. Het dopje weer wil iedereen hebben, omdat er maar 1 van is in de vallei van de Tralalala. En het wordt steeds gekker. De eigenaar krijgt een bod van allerrijkste oogst van de komende 10 jaar. Dagobert Duck weet er ondertussen niets van het tafereel. Hij geniet van de rust. Het gaat zo goed met hem dat hij zijn medicijn niet meer nodig heeft. En besluit hij alle flessen te openen en leeg te gieten in een meer. Een soort symbolisch afscheid van zijn oude leven. En net terwijl hij met de eerste doos met 5 flessen daarin bezig is, komt er een Tralaliaan langs en ziet 5 flessen doppen. Meneer Dagobert, u bent de rijkste man in Tralalala, zegt hij opgetogen. Enfin, er ontstaat weer een biedingsoorlog met exorbitante aanbiedingen voor onze eend. Hoe kan hij de gekte stoppen? Hoe kan hij de vredige vallei terugkrijgen? En hij bedenkt de oplossing. Hij laat vliegtuigen vol met flessendoppen over de vallei vliegen en die doppen rondstrooien. En na de eerste lading keert de rust inderdaad terug. De prijs van een flessendop daalt dramatisch. Het wordt bijna waardeloos, omdat er niet meer schaarste aan is. Helaas heeft onze eend heel veel ladingen besteld. Zoveel dat de hele vallei ermee bedekt wordt. Schapen kunnen daardoor niet meer grazen. Rijstoogsten mislukken en iedereen is boos. De les is, te veel geld in omloop holt de koopkracht ervan uit. Hoe meer geld in omloop, des te minder schaars en des te minder waard dus. Ofwel, op middellange termijn wordt inflatie altijd veroorzaakt door te veel geld. Niet door oliesjeiks, niet door vakbonden of iets dergelijks. Anders gesteld, inflatie is altijd het gevolg van beleid van diegene de geldhoeveelheid gaan. En dat zijn centrale bankiers. Zullen we nog eentje doen? Tot slot nog een editie van Donald Duck, dit keer uit het jaar 1960. Daarin neemt Dagobert Duck zijn neefjes naar het museum. En daarin is een exhibitie de geschiedenis van het geld gezien. Te beginnen met schelpen, de allereerste vorm van geld. Maar dan komen ze in die grote hal bij een grote ronde steen uit. Het is een steen van het eiland Jap. En dat is geen fantasie van de auteur. Het stenen geld van eiland Jap bestond echt. Grote ronde stenen, die vaak niet eens te vervoeren waren, werden heel lang op het eiland als betaalmiddel geaccepteerd. Mijn favoriete verhaal erover is toen een aantal jonge mannen een steen gingen halen. Ja, alleen, dat moet ik even uitleggen. Die stenen komen op Jap niet voor, maar op een eiland honderden kilometers verderop. Daarom konden ze ook als geld fungeren, ze waren schaars immers op Jap. Goed, die jonge mannen die zeilen dus naar het eiland met die stenen en zij namen een prachtig exemplaar mee naar huis. Maar op weg naar Jap kwamen ze helaas in een hevige storm terecht. De enige manier om er heel huis uit te komen was om die steen, die prachtige steen, in het water te gooien. Ze keerden terug naar Jap. Blij, maar ook wel treurig ergens, want die mooie stenen, die konden ze niet meenemen. En toen gebeurde er iets fascinerends. De inwoners van Jap zeiden, maar jullie hadden die steen toch? Ja, zeiden de jongeman. Nou, dan geloven wij jullie. En de steen die niemand ooit zag of zou zien, werd gewoon als betaalmiddel geaccepteerd daarna. De les is, als er voldoende vertrouwen is, kun je zelfs van stenen geld maken. Vertrouwen is cruciaal, ook voor een centrale bank. met haar beleid te laat tegen torenhoge inflatie in actie komen, de rente vervolgens te weinig verhogen om de inflatie te kunnen verslaan, te snel beginnen met verlagen van de rente en daarmee doorgaan terwijl de geldontwaarding te hoog is en weer stijgt zelfs, zet de Europese Centrale Bank dat vertrouwen op het spel. Alle centrale banken wat dat betreft, zeker sinds 1971. En daar is geen Donald Duck-editie over geschreven. Nu ik erover nadenk, het zal wel leuk zijn. De basis daarvoor heb ik al, mijn boek Keerpunt 1971. Dat afkalvend vertrouwen in de centrale banken is niet zonder gevolgen gebleven. Eén van die gevolgen, één van de vele gevolgen zelfs, in mijn optiek, is de geboorte van en toenemende populariteit van bijvoorbeeld Bitcoin. Die edities van Donald Duck waar ik het in deze aflevering over had, die zouden we eigenlijk moeten bundelen en aan alle ECB-bestuursleden sturen. Leuk leesvoer voor de feestdagen, maar vooral nuttig. Zij kunnen veel van de meest populaire eend ter wereld leren. En dan nog uitleg over volkseconoom verteld. Na een lezing jaren geleden kwam iemand naar me toe en zei, ik zie jou als een volkseconoom. Op mijn vraag hoe hij dat bedoelde, zei hij, iemand die economie uitlegt, zodat iedereen kan begrijpen. Het is een van de leukste complimenten die ik als econoom ooit heb gekregen.